This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
Life gets better when you get better.
Van harte welkom bij Out of Power op deze mooie zondagmorgen in april. Het is lente en dat voel je om je heen en dat is heerlijk om te ervaren. Bobby Schuller spreekt over het feit dat je je geen zorgen hoeft te maken. Dat doen we natuurlijk wel in deze tijd met zoveel spanningen. Tegelijkertijd zegt de Bijbel, kijk naar de vogels in de lucht, ze maken zich geen zorgen. De bloemen op het veld, ze maken zich ook geen zorgen. Dus hoe verhoudt dat nou, zorgen maken en zorgeloos leven? Nou, daar gaat hij over spreken. En zoals je weet heeft Bobby altijd hele mooie antwoorden. Leuk dat hij over een maand in Nederland is. En als gasten bij Hour of Power Nederland, Tinet de Jonge, Ruitenbeek en Gert-Jan de Jonge. Een echt paar. Tinet, jij bent burgemeester van Nijkerk, burgemeester op de Bijbelbelt, zeggen ze dan. Hoe is dat?
Dat is echt fantastisch om burgemeester te mogen zijn van Nijkerk. Ik vind dat echt een heel groot voorrecht.
Hoe je daar gekomen bent, dat ga je straks vertellen, want je hebt een toppositie bij de politie in Rotterdam. En Gert-Jan, jij was daar politieman en we kennen allemaal dat ontroerende, aangrijpende verhaal dat jij knock-out bent geslagen door een aantal bruiloftgangers. Die je aanhield en daar nog steeds de gevolgen van ondervindt. En hoe jullie dat ook als echtpaar verwerken, daar gaan we over praten. Ook de uitdaging van het ambt als burgemeester. Van harte welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. Who's ready to worship the Lord? I'm going to invite the worship band. Come on up, singers. Come on up, guys. The scripture says, if we draw near to the Lord, he'll draw near to us. But we got to draw near to him first. Amen? And the scripture says, enter his gates with thanksgiving. Enter his courts with praise. Fix your eyes on Christ. Christ crucified, Christ raised, Christ ascended. Just again, begin to fix your mind there. He can do anything. He loves you. And just begin to turn your heart towards the Lord. Even just begin, but whatever way you can, to point your whole spirit, soul, and body towards the throne of God. Now lift your hands with me. We praise the name of the Lord. We commit these next few moments to you, Lord. We're not going to think about anything else. We commit this time to worship the name of the Lord Jesus Christ. And all God's people said, amen.
There was a moment when the lights went out, when death had claimed its victory. The King of Love had given up his life. The darkest day in history.
They're on the cross.
They're on the cross they made for sinners. For every curse his blood atoned.
One final breath.
One final breath and it was finished. But not the end we could have known. Before the earth began to shake,
hallelujah,
and the veil was torn.
What a sacrifice!
The sacrifice was made
as the heavens roared.
As the heavens roared.
is on. And all hail King Jesus. Yeah, lift your voice.
Tinette en Gert-Jan, jullie waren beide in de politie zeer actief. Wat was jouw functie?
Mijn laatste functie was teamchef bij de politie en dan in het gebied van Rotterdam-West.
Gert-Jan, hoe was dat als gewone politieman om een vrouw te hebben die zo'n toppositie had.
Nee, ja, toen zij teamchef werd, toen was ik eigenlijk al uit de running. Dus ik heb dat nooit meegemaakt dat wij in dezelfde eenheid werkten en dat zij teamchef was.
Oké. Okay. Je verhaalde de politie voor het burgemeesterschap. Hoe kwam je daarbij?
Nou, het burgemeesterschap wist ik al heel jong. Denk, oh, dat als ik toch ooit burgemeester mag worden, dat zou toch wel echt heel fantastisch zijn. Dus dat moet ik ook eerlijk zeggen, toen ik solliciteerde op de plek waar ik als laatste zat, waar ik in die zin een toppositie had, dat ik het echt een positie vond die ik helemaal top vond. Want het was echt een fantastische plek om te mogen werken. Maar tijdens mijn sollicitatie heb ik wel gezegd, ik blijf hier meerdere jaren, tenzij de plek waar ik voor weg solliciteer, dat is de positie van de burgemeester van Nijkerk. Want dat wil ik zo ontzettend graag. En dat was toen natuurlijk een beetje grappig. Maar het mooie was wel toen ik dus tegen mijn leidinggevende zei, ik ga solliciteren. Toen zei ze, ja, dat kan niet. En toen zei ik, ja, maar de plek van burgemeester van Nijkerk komt vrij. Toen zei ze, oh.
Ja. Weggehaald.
Dat lag op tafel. Ja. Ja.
Je bent een christelijke burgemeester.
Ik ben een burgemeester die christen is, ja.
Hoe combineer je dat?
Dat is vrij eenvoudig, want zoals ik het ambt voor me zie, is het echt een hele verbindende functie waarin je mensen samen mag brengen, waarin je echt de mens als mens mag zien en over het gedrag heen mag kijken. En dat sluit natuurlijk voor mij ook naadloos aan bij het christendom.
Ja. Je zei onlangs, want je bent nog maar een jaar burgemeester, we leven in een tijd waarin woorden splijten, waarin angst luider spreekt dan meedogen. Wat bedoel je daarmee?
Ik merk gewoon dat het vooral ook online heel makkelijk is om iets lelijks te zeggen. Als je iets lelijks op je hart hebt, dan leg je dat neer. En ik merk ook dat het steeds moeilijker wordt voor anderen om daar iets van te vinden. Om op het moment dat jij gedrag ziet wat je niet door de beugel vindt kunnen, dan zeg je daar iets van. Dan zo stel je samen een norm. En dat wordt steeds moeilijker, omdat mensen bang zijn. Maar als ik er iets van vind, wat vinden mensen dan van mij? En wat gebeurt daar dan? En dat zie je online en dat zie je ook eigenlijk steeds meer offline, ook wel in de fysieke wereld. Als er iets lelijks gebeurt, durf ik er dan iets van te zeggen? Kan ik zeggen dat ik het hier niet mee eens ben?
Zorgelijk, hè?
Ja.
Ja. Wat is de uitdaging van een gemeente als Nijkerk? Het ligt midden op de Bijbelbelt, zeer gelovige gemeente. Maar stel je voor, als jij opdracht krijgt uit Den Haag en moet een AZC komen met 400 asielzoekers. Ja. Lopen ze dan met borden fantastisch of...
Nou, dit is letterlijk de situatie zoals die geweest is in de gemeente Nijkerk. Er zou inderdaad een asielzoekersopvang komen. En daar kwamen mensen die vlaggen opgehangen hebben met wij willen hier liever geen AZC. En dan ook in wat minder vriendelijke bewoordingen. Maar wat ik heel krachtig vind aan Nijkerk is dat er heel erg goed geluisterd is. Oké, inwoners, maar wat willen ze precies dan niet van dit plan? En hoe kunnen we daarmee omgaan? En er zijn veel participatiebijeenkomsten geweest. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een forum waarbij best wel heel veel steun is. Er zijn 4 kleinschalige locaties. We hebben het in eigen beheer. Dus we kunnen zelf heel goed kijken, oké, maar wat verwachten wij nu van mensen die bij ons komen? En wat kunnen we hen bieden? En hoe kunnen we dat samen doen? En inmiddels hebben we ook meer dan 100 vrijwilligers, maar volgens mij gaan we al richting de 150, ja, die actief hebben aangeboden. Wij willen graag iets betekenen voor die mensen die hier komen. 278 komen er in Nijkerk, in 1 van die 4 kleinschaligere opvanglocaties.
Doen de kerken mee? Er zijn heel veel kerken in Nijkerk.
Ja, we hebben bijvoorbeeld een aantal participatiebijeenkomsten ook in kerken gehouden. Dus die zijn echt betrokken, maar... Wat ik krachtig vind, is dat er ook over de kerkmuren heen gekeken wordt. Dus dat ook mensen uit de directe omgeving daarvan, die worden ook weer geïnspireerd om ook een stapje extra te zetten. Om ook te denken, oké, maar wat kunnen wij bijdragen om samen tot iets moois te komen?
Ja. Dinette, ik ga even terug in de tijd. Wanneer hoorde jij voor het eerst wat je man overkwam? Dan gaan we zo meteen vertellen wat er gebeurde.
Dat hoorde ik voor het eerst toen ik in de kantine van een zwembad zat. We hadden de laatste dag van de zomervakantie en we gingen nog even op vrijdagavond zwemmen. Het bericht kwam dat mijn man was neergeslagen bij dus een aanhouding, dat hij gewond was, maar dat het wel goed met hem ging en dat hij niet op dat moment in het ziekenhuis was. Dus voor mij was dat, er is iets gebeurd, het is heel erg, maar ik weet nog niet wat het is. Dus ik heb toen ook de kinderen eerst nog even uit laten zwemmen en gedurende het zwemmen werd wel duidelijk dat er meer aan de hand was.
Ja. Gert-Jan, wat gebeurde er?
Ik was onderweg van het ene bureau naar mijn eigen bureau om het weekend te gaan vieren. En ik reed wel in de politieauto in uniform. Ik had de portofoon aan omdat ik dacht, ja, als er iets in de buurt gebeurt, dan moet je natuurlijk ingrijpen. En toen werd er gevraagd of iemand kon assisteren bij een overlastgevende trouwstoet. Nou, in eerste instantie dacht ik, dat is niet voor mij, dat is niet urgent. Maar er bleek niemand te zijn. Dus uiteindelijk zei ik van, nou, ik ga al, want het is toch op de weg waar ik ben. Nou, toen ben ik in gaan grijpen in die zin dat ik ze zag, ze overlast veroorzaakte. En ik zei van, joh, ga je feestje binnenvieren, stop met het hinderen van het verkeer. En daar gingen ze mee akkoord, dacht ik. Dus ik liep naar mijn auto en toen vond een van hen het nodig om te doen of hij mij ging aanrijden. Waardoor ik dus wat moest. Dus toen ben ik erachteraan gegaan. Nou, toen bleek dat die stoet een paar honderd meter verderop weer stil stond. Dus toen moest ik met de hele stoet iets. Dus ik begon bij de eerste auto, die sprak ik aan, die weigerde mee te werken. Dat eindigde uiteindelijk in een aanhouding met verzet. En tijdens die aanhouding werd ik op mijn achterhoofd geslagen.
Met alle gevolgen van dien.
Ja, maar dat wisten we gelukkig toen nog niet.
Nee. Want wat merk jij aan Gert-Jan?
Gert-Jan heeft heel lang nog geprobeerd om te werken. En we dachten ook, nou, dit komt wel goed. Alleen wat er gebeurde was, als hij thuis was, mochten we geen geluid meer maken. Dus we hadden drie kleine kinderen, die maken geluid. Die moest ik altijd wegbonjouren, een vaatwasser uitruimen, stofzuigen, dat soort dingen. Het kon allemaal niet meer. En toen dacht ik, ja, maar jij gaat wel werken, maar hier kan je niks meer. Je ligt alleen maar ziek op bed. Eigenlijk, dit had al lang hersteld moeten zijn. Wat is er aan de hand? En het heeft dus lang geduurd voordat we ons realiseerden dat er echt iets goed mis was.
Ik heb niet aangeboren hersenletsel. En dat betekent gewoon dat er iets mis is in mijn hoofd. En dat zorgt ervoor dat ik slecht tegen prikkels kan. Nou, onder andere geluiden.
Ja, ik kwam hier ook op met een koptelefoon op om even het geluid te weren.
Ja, het is echt een fantastische locatie, maar alles is van hout. En ja. dat klinkt door en mensen die door elkaar heen praten, daar ga ik gewoon niet zo goed op. Ja. Dus daar moeten we altijd eventjes rekening mee houden als we naar zoiets gaan als vandaag. Dat dan de dagen ervoor en de dagen daarna eventjes wat minder, minder gedaan wordt.
Soms betek je ook helemaal terug in het buitenland om helemaal bij te komen.
Ja.
Je bent christen. Wat zeg je tegen God? Waarom is me dit overkomen? Of?
Ik heb eigenlijk door wat mij is overkomen juist meer leren vertrouwen. Ik zie ook meer Gods rode draad door ons leven. Ik had er zelf echt nooit voor gekozen. Op een gegeven moment echt helemaal niet verkeerd. Maar ik zie wel dat het mooie dingen, goede dingen heeft gebracht. En ik kan me juist meer vasthouden aan de Bijbel. Dat hè, openbaringen waar gewoon staat van, nou, er komt een tijd dat er geen pijn meer is, geen verdriet. Nou, daar kan ik wel echt naar uitkijken. Omdat als alleen dit hier het is, ja, dan vind ik er inderdaad niet superveel aan. Want ik heb wel altijd pijn en zo. Ja. Dus nee, dat ik heb helemaal nooit echt de vraag gesteld van waarom en waarom ik. Misschien heel even aan het begin. Hè, omdat het een weekend was dat andere collega's ook neer waren geslagen. Of in ieder geval eentje. Ja, en die liep binnen 2 weken, meen ik, weer buiten en die had niks. En, ja. En toen dacht ik wel even, ja, hoe kan dat nou? Niet als een verwijt naar God, maar meer als, ja, ik snap dat echt helemaal niet, want ja. Ik ben net zo fit als hij. En, ja. Maar God verwijt, nee, dat gelukkig niet.
Heeft het jullie huwelijk anders gemaakt?
Nou, vooral die beginperiode. Ja. Kijk, wist u niet wat er was en dan ging ik een paar uurtjes werken op een dag. En daarna had ik geen energie meer over, dus dan kon ik wel snel snel boos worden, maar ook, en dat is nog steeds af en toe, het gaat wel beter, maar dat ik niet zo goed meer ben om altijd situaties in te schatten. Ja. Dus als iemand iets zegt, dan weet ieder rationeel mens dat hij zijn mond moet houden om het niet te laten escaleren, bijvoorbeeld met de kinderen. En ik weet het misschien rationeel ook wel, alleen ik kan het niet. Ja. En daar moet Tienet mij dan soms bij helpen.
Ja. Ja. Ik denk dat we door wat er gebeurd is wel gezien hebben welke kracht er in ons huwelijk zit. Want je wordt gedwongen om heel bewust keuzes te maken die je misschien in een normaal huwelijk gewoon vanzelf zo sprekend loop je de rit als het ware uit naast elkaar. En wij hebben daar heel bewust voor moeten kiezen. En dat maakt het denk ik wel heel krachtig.
En je moet elkaar aanspreken, hè? Want als ik, zij moet best wel heel direct tegen mij zeggen af en toe van joh gast, loop even een rondje naar buiten of stap even uit de situatie zonder dat de kinderen doorhebben. En dan 's avonds dan bespreken we het eigenlijk wel altijd. Dus in die zin vind ik het wel sterker geworden, omdat je wordt gedwongen om te praten wat je anders misschien niet altijd zo had hoeven doen. Ja, moet je nu gewoon zeggen van ja, ik had een slechte dag, sorry. En ja, dat heeft het wel, dat gebeurt wel mee.
Mooi. De Ambtsketen ligt voor je, de Ambtsketen van Nijkerk.
Ja.
Als burgemeester heb je heel veel verantwoordelijkheden. Je bent voorzitter van het college van bestuur. Je bent hoofd van de politie. Dus wat dat betreft
gezag,
is het gebleven. Hoofd van de brandweer.
Op een bevel hebben. Ja, het is net op anders. Want anders worden mensen zelfs heel boos, hoor, in deze.
Oh, jongens.
Het gezag van de politie.
Op een bevel hebben van de. Ja. Maar vooral burgermoeder.
Ja.
Welke figuren, vrouwelijke figuren in de Bijbel spreken jou aan als het gaat om dienend leiderschap?
Ja. Ik vind het echt een mooie vraag. Ik vond als kind altijd het verhaal van Esther geweldig. We hadden de Bijbel. En nou ja, dat was van, hoe heet ze ook weer?
Anne de Vries.
De Vries hadden wij, ja. En dat was ook mijn Bijbel. En altijd als ik maar half de kans kreeg, ging ik naar het verhaal van Esther. En ik denk, het verhaal van de sterke vrouw in Esther, nou, dat heeft me altijd aangesproken. En dat vind ik ook een prachtig voorbeeld. Ja. Want de manier waarop je zonder enige zekerheid verantwoordelijkheid neemt. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Zonder dat je een achtergrond hebt van sterk leider, dat je ineens in een bepaalde wijsheid keuzes moet maken. Met zelfs dat je eigen leven niet zeker is. Dat is natuurlijk zo ontzettend mooi.
En ze redden haar volk.
Ze redden haar volk.
Ja.
Maar zonder de zekerheid vooraf.
Ja.
En dat is bijzonder.
Is dat mooi om zo te leven? Want als burgemeester leef je ook niet altijd met zekerheid vooraf. Want het is altijd in beweging en gemeente gebeuren altijd dingen.
Nou, ik vind het echt heel erg leuk aan mijn werk dat het geen dag hetzelfde is. Soms wil je iets meer controle hebben. Dan is het ook wel eens lekker als je het verhaaltje al rond had voordat je eraan begon. Maar dat maakt het ook, dat zou het ook een stuk minder interessant maken. Ja, dus ik vind het juist heel erg leuk dat daar heel veel onvoorspelbaarheid in zit. En juist van het onvoorspelbare, dat merk ik ook aan mezelf, daar leer je het meest van. Want dan word je verwacht dat iets gaat gebeuren, maar mensen denken dan net anders. Dan denk je, oké, maar waarom zat dat nog niet in mijn beeldveld, in mijn blikveld? Waarom heb ik dat gemist? En hoe ga ik dat de volgende keer anders doen? Dus dat zijn de momenten waar je het meest vast kan pakken en waar je dan weer van kunt leren.
Mooi. Wat is jouw droom als burgemeester?
Ja, ik heb wat dat betreft geen hele grote dromen. Ik zou het heel erg mooi vinden als we als mensen zich verbonden voelen met elkaar, maar ook met de overheid, en echt durven blijven zeggen, jij mag er zijn, jij bent waardevol, en daar wil ik best iets van mij voor inleveren. En ik hoop ook, door heel veel gesprekken te voeren in de samenleving, om dat ook zoveel mogelijk uit te stralen en mensen daarin mee te nemen. Want ik merk dat dat werkt, dat je daar de mooiste projecten van krijgt.
Ja, mooi. Gert-Jan, jouw vrouw noemde Esther als voorbeeld. Welke bijbelfiguur spreekt jou aan?
Kijk, ik ben niet zo echt van het bijbelpersonen betrekken op mijn leven, maar als je zo de vraag stelt, dan denk ik Paulus. Omdat, kijk, ik heb ook wel gevraagd van, joh, kan ik er vanaf komen? Kan ik van mijn hersenletsel afkomen, alstublieft? Nou, dat is niet gebeurd. En Paulus had dat natuurlijk ook. Die heeft ook, ik weet niet hoe vaak, gevraagd van, joh, de doorn in zijn vlees. Geen idee wat het precies was, maar die mankeerde ook iets waar hij graag van af wilde. En waar hij zich op een gegeven moment bij neer kon leggen van, het wordt hem niet, dus dan ga ik maar verder. En dat vind ik wel heel mooi. Je hebt wel eens in kerken dat je leert van, als je maar genoeg gelooft, dan genees je. En als je niet geneest, dan geloof je niet genoeg. Ja, nee, want als zelfs Paulus niet van zijn kwaal afkwam, ja, wie ben ik dan om dat van God te eisen of zo? Dus dat maakt het voor mij wel makkelijker.
Ja.
Voor de rest wil ik me echt op geen enkele manier met hem vergelijken, want echt een hele bijzondere man.
Twee mooie voorbeelden uit de Bijbel. Ik erg leuk om jullie hier te gast te hebben. Ook groot respect voor wat jij hebt meegemaakt, hoe jullie dat samen ondervinden en doorheen komen. Hè, van toch ook een stukje verdriet in vreugde hebben kunnen veranderen. Als we, en dat is afsluitend, als we naar Nederland kijken, dan zien we een steeds verhardende samenleving. Dan zien we dat waar vroeger nog een dorpshuis was, of waar vroeger nog een gemeenschap was, dat het allemaal in recordtijd verdwijnt. Dat mensen niet meer om de ander geven, solistisch denken.
Maar ik geloof dit dus niet. Precies dit geloof ik niet. Als ik, en dat is echt, iedereen zou eigenlijk burgemeester moeten worden, gewoon alleen maar om te zien hoe die hartslag van die samenleving zich ontwikkelt. Want echt, als je ergens aanklopt en je vraagt om hulp, dan gaat 98% van de mensen gaat jou helpen. Dat heb ik in Rotterdam-West gezien met echt de armste mensen uit dit land. En dat zie ik in Nijkerk helemaal. Als jij aanklopt, helpen mensen. We hebben buurthuizen, we hebben initiatieven. In de gemeente Nijkerk van maart tot en met december wordt er echt ieder weekend iets georganiseerd waar mensen welkom zijn. Ouderenhuizen, buurthuizen. Dus het probleem is dat we er misschien niet altijd naar kijken.
Ja.
Ik denk dat we soms het kijken naar de verkeerde kant en dat te veel aandacht geven.
Ja. Ik sluit af met een notabele inwoner van Nijkerk, ooit geweest. Elke zondag over de hele wereld deze uitspraak van deze man. Je bent niet wat je hebt, je bent niet wat je doet, je bent niet wat anderen van je zeggen. Je bent Gods geliefde kind, Henry Nouwen. Henry Nouwen, geboren in Nijkerk. We hebben straks weer de Henry Nouwen-conferentie. En mooi dat jullie ook in de voetsporen van datgene wat God van ons vraagt, beide jullie bijdrage leveren. Ik wil jullie wat meegeven als herinnering aan deze uitzending. Gert-Jan, misschien wil je hem ook voorlezen.
Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij de weg voor jou. Probeer ik zeker wel, dus dankjewel. Die krijgt een mooi plekje.
Mevrouw de burgemeester,
ja.
Ik wil eigenlijk een deal maken.
Ja.
Dan krijg je het als moederdaggeschenk en daarin staat het woord geliefd. Mm. En die zou ik willen ruilen tegen de burgemeestersketen van Nijkerk.
Nee, die ruil die gaan we nooit maken, want de historie is natuurlijk fantastisch. De burgemeester in de oorlog heeft die keten gedragen. Dat vind ik zo'n krachtig symbool. Het was ook zo'n sterk en bijzondere man. Dus nee, dat gaat hem niet worden, maar ik vind het wel prachtig.
Dank voor jullie bemoedigende verhaal. En ik wens je heel veel zegen toe op het werk als burgemeester. Jij ook, Gert-Jan. Ook de uitdagingen die je hebt en waar je openhartig over hebt gepraat. En wij gaan naar Shepherd Grove, maar eerst nog een oproep.
Hey friend, I have some wonderful news. In May, Hannah and I will be joining you in the Netherlands for the Hour of Power live event. And we're really, really excited to see you there. We believe God is doing something very special, not just in this event, but in you. Our Shepherd's Grove worship leader, Meredith Malden, will be joining us together with Autumn, the Autumn Project, to lead us in a powerful time of worship. This event is built around a simple truth. We truly believe that you are destined for more. More hope for your future, more purpose in your calling, more life than you have ever imagined. And we can't wait to see you. So make sure to get your tickets today. There is no limit to who you can become. There is no limit to what you can achieve if you work harder on yourself than anything else.
Goedenavond allemaal. Ongelooflijk blij dat jullie deze avond kunnen meemaken.
You can change. You can get bigger. You can become so much more if you invite Christ into your life, if you follow him, if you commit yourself. All God's people said. Amen.
Je hoort het, 19 en 20 mei in de Basiliek in Veenendaal en de dag erop in de Stadskerk in Leeuwarden. Er is heel veel belangstelling. Mensen vinden het ontzettend leuk om Hour of Power live mee te maken, om kennis te maken met Bobby Schuller, met Meredith Malden, een zangeres uit Amerika, met dat fantastische project, het Adam Project, die gaan zingen en natuurlijk het elkaar ontmoeten. Er zijn nog een aantal beperkt aantal kaarten beschikbaar. Dus als je er aanwezig wilt zijn, wat van harte hopen, want Afbouwen is één grote familie van jongeren en ouderen, meld je dan aan. Het komt nu in beeld hoe je dat kunt doen.
Hold your hands out like this. We're going to say, today we're going to talk about walking in the peace of the Lord and walking in faith without any worry. Who knows that Psalm 23 is the best psalm for it. We're going to say this together. Amen. Let's say it together. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Everybody say amen. Okay. We're going to talk about the cure for worry today. Is it okay to worry? Oh, I love the confidence. That's right. That was a Shepherd's Grove answer. Amen. Is it all right to worry? No. No. Was it a command? It's a command, right? We can do it. Amen. Now, before we talk about worry, let's do a quick refresher on faith, because worry and faith are opposed to one another. A worrying person is not a faith person, and a faith person doesn't worry. What is faith? Well, faithlessness is the great criticism of Jesus to his disciples. Although the greatest command is love, he never says, "Oh, you of little love." Huh? He commands us to be faith people. "Oh, you of little faith." And it is important that we understand that that faith is like a key that unlocks the door. And the key is in your hand. You have a door, and on the other side is the thing you need from the Lord. Maybe you need to pay your bill. Maybe you need to get well. Maybe you need a loved one to be saved. Maybe you need to be saved. Maybe you have some crippling, addictive sin that you keep secret and you can't defeat. Faith is the key. Repeat after me. Faith is the key. It's the thing that opens the door, and it's in your hand. Amen. Faith is the key. And faith says, "I believe and I am confident that God will do what he said he would do." That's all it is. I believe, let's just say that together. I believe and am confident that God will do what he said he would do. Okay, here's an English question. Is faith a noun or a verb? What is it? I'm not asking for a cute philosophical answer. I'm asking for a literal grammar answer. Is it a noun or a verb? It's a noun. You don't faith something. Huh? You have faith. It's a noun. It's something you have or don't have. It's something you get or don't get. It's something that increases or decreases. Faith is a substance. Amen. It's a noun. And belief is the verb. Believe, to believe, is the action of faith. But faith is first and foremost a noun. It grows. And we know it grows because Paul says that to the church in Thessalonica. He says, "Your faith grows exceedingly." So faith is a substance. And what is it? It's really just believing God's word, which creates a constant expectation of good. Worry is like faith, and that it's a constant expectation, but it's a constant expectation of evil, of disaster, of chaos. Whereas faith is the constant expectation of order, of goodness, of blessing, of breakthrough, of victory. You don't know how it's going to come. You just believe God's word. You just believe that the God of the universe will do what he said he would do. It's too simple, isn't it? It's too simple for some of us. This is why teenagers are so great to preach to. They just take it and they do it. As we get older, we get too complicated. It's not that complicated. We either believe God's word or we do not. Amen? And that's what faith is. Romans 10:17 famously says, "Faith comes by hearing, and hearing through the word of Christ." Now, that's good news. That means there is a way you can get faith. Amen. One interesting thing about how the Greek was written in the original biblical manuscript, a lot of people don't know this, it's written in all caps with no spaces and no punctuation. So the early people that had, and no periods and no question marks, it literally just looks like a computer code. And so the early translators have to figure out like where those gaps are, and it's pretty taxing. But that also means that when you're a translator and you decide to put a comma in somewhere, sometimes you have a choice. And I've actually looked into this. You can actually say, yeah, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Here's another way you can say it. Faith comes by hearing and hearing. Faith comes, or maybe I can say it this way. Faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing and hearing and hearing and hearing. Is it important to hear the word of God? See, that's how you get faith. Here's how worry develops. Worry also develops through hearing and hearing and hearing and hearing, but hearing the wrong thing, like the news, huh? Or like your negative relatives, or like all the signs, or whatever. It's time to hear good news. Say amen. We need to hear and hear and hear the word of God. Even the scripture I'm going to read today, if you've been a seasoned Christian, you've heard it before. Should you hear it again? See, the word of God is bread. It's bread. Nobody says when you sit down for dinner and they bring bread, you don't go, why are they bringing bread? I've had this before. I had this a year ago. I had this last week. Can you eat bread every day? I'm not asking Michael Malden. Can you eat bread every day? Yes. So by hearing and hearing, we receive new eyes, and that's what faith is. You guys remember stereograms? Don't put the slide up yet, but from the 90s when I remember in the 90s when these 3D images came out. Yeah, you can put it up. The 3D images came out in the 90s when computers were developing, and it was a big scandal in my school because there was a group of people that claimed that this was a 3D image. Come on, Diane, put it up. There's a people that claimed that was a real image, and there were other kids that claimed it was just a meme. Now, we didn't have the word meme back then, but you know what I mean now. And so, like, oh, they're just messing with you. It's just a jumbled mess. And people would say things like, you have to look at it the right way. You have to see through the image. But if you don't see through the image, it just looks like chaos. You kind of see something there, but it looks like a big old mess. You're all trying it, aren't you? You got to look through it. You almost have to, like, kind of cross your eyes a little bit. Who knows what it is? Anybody do it yet? All right, get rid of it. They're not going to hear anything I'm going to say. Thanks, Diane. Everybody say, thank you, Diane. She's the best. This is what faith is like. See, back then, kids would say, it's not real. And I still remember, even for me, it took months before I could ever see through one of those images. And I started to believe, it's not real. It's just two-dimensional. It's just what you see on the sheet. And then I remember one day I had somebody come sit next to me. They kind of showed me how to do it, and I started to see the corner. I was like, oh, is it real? And after a few times, a few tries, I finally remember the first image I ever saw locked in, it was a dolphin. How many of you know faith is like a stereogram? There's a lot of people that say it's 2D, and there's a lot of other people saying it's 3D. But you kind of want to just see it for yourself, don't you? And here's how you see it yourself. Through faith that comes by hearing and hearing and hearing and hearing and hearing. Amen. Amen. We need to hear the word of God, and we need to never quit. Okay. Faith believes God's word. Faith says what the angel Gabriel said, no word from God can fail. Let's say that together. No word from God will ever fail. Amen. And like Noah, it causes you to build and to do stuff that may make no sense to the world, but because you received the word from God, you just do it. Noah built for 100 years without seeing a drop of rain. At no point did he worry. He didn't do it because he saw. He did it because God said. That's faith. He didn't do it because he saw rain. He did it because God said, build an ark. Amen. And so is worry faith? No. Declare with me. I'm not going to worry. I trust the word of God. It's always true. And it's always true for me. In Jesus' name. All right, are you Matthew chapter 6? Praise the Lord. This is the Lord Jesus, the Master. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food and the body more important than clothes? Do people worry about those things? Yes. Look to the birds of the air. Now notice, he didn't just say, don't worry. He said, look. Look. Look at something else other than your problem. Look at what? What? Birds. You can almost see some birds out here. Do you think any of those birds out on those trees are worried about bugs or nuts or whatever else that birds eat? There are billions of birds all over the world right now. Maybe 400 billion birds. I looked it up. Just flying around eating all day. And they always look so joyful, don't they? Birds are just having fun. Nothing like a bird in a bird bath. Amen. Can we be like a bird in a bird bath? And Jesus asks, if God takes care of them, will he take care of you? Repeat after me. I am more valuable than a bird. Look, God's going to take care. Some of you don't believe that. That's a source of some of the worry. Well, if only you knew God's love for you, the great treasure, the precious fruit that you are. So he says, look at the birds of the air. They don't sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Can you? No, you can't. Can worrying take away some of your life? Yes. Yeah, it sure can. And why do you worry about your clothes? Do people worry about your kids' shoes? About getting a suit for work, whatever? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They don't labor and spin. Yet I tell you that not even Solomon, who is the richest, best-dressed guy in all the world. Anybody here want to dress nice? I'm dressed okay, aren't I? I'm wearing tennis shoes, but I didn't think the loafers would work with this outfit, so I'm being a little risky. But I'm wearing some nice clothes. I like my clothes. How many of you know I'm not worried about my clothes? The Schuler closet has plenty of nice clothes, mostly from Zara, H&M a little bit. And why do you worry about clothes? Sorry, go back. Why do you worry about clothes? Flowers of the field, do no labor and spin. Oh, yeah, not even Solomon in all of his splendor was dressed like one of these. That's a great promise. Okay, next line. If that's how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow's thrown into the fire, how much more will he clothe you, O you of little what? Faith. Not love. Oh, not, oh, you of little hope. Not you, right? Oh, you of little faith. Believe the word of God. He says grass looks beautiful, and that's just thrown into the fire. Are you more valuable than grass? Yes, my brother. Yes, my sister. Repeat after me. Some of you are going to hate this. I don't care. Repeat after me. I'm going to have plenty of good clothes for the rest of my long, healthy life. Praise God. That's a faith statement. Amen. And so this is what worry. Worry says, I don't believe that. Worry is just plainly saying, I just don't believe Jesus was telling the truth there. It's just not true. And what they do is they say, look at my experience. Look at somebody else I know that didn't get whatever, the shoes or the food. That's called walking by sight. Amen? What you see. Are we supposed to walk by sight? No, we walk by faith. That's how we get past the stereogram. Amen. Worry destroys your soul. Worry erodes your spirit. Why would you ever worry and not walk by faith? The Hebrew word that Jesus, or the Greek word that Jesus is using here in Matthew chapter 6 is merimnao, often translated as worry or to be anxious, but it's also the word that you use to pull something apart. Like if you were to take a loaf of bread and just pull it apart. Or in medieval Europe, the drawn and quarter, where you take a limb of a guy to torture him and you have a horse go in four different directions. That's merimnao. That's worry, my guys. Huh? Proverbs 12:25 says, anxiety in a man's heart weighs him down, but a good what? A good word makes him glad. Who's receiving a good word this morning? Amen. Be glad today. Let me see a smile. You know you can't fake a smile? Try it. It's very hard. It's very hard. Very hard. All right. Here's what worry does. Worry makes you blind to opportunity. It makes you blind. You can't see. You can't see it. There's like so many great opportunities laid out before us. You can't see it. Faith opens up your mind to just go, anything is possible. My grandpa used to say, impossible is such an irresponsible word. It's true, isn't it? Just don't ever say that. Anything is possible for a believer. Anything. God can tear the earth in half. Right? He can create a new universe. Anything is possible for people who walk by faith. When you're worried all the time, you can't see opportunity. And anyway, you never get to work. Like people, if you're just like always worried, you never get out there and put the plow to the ground. Here's what Ecclesiastes says. He who observes the wind will not sow, and he who regards the clouds will not reap. What does that mean? Look at this. Leave it scripture up for just a second. He who observes the wind will not sow. He who regards the clouds will not weep. What's he talking about? If you're trying to predict the weather, you're never going to get out there and start farming. And that is a metaphor for life. If you're always trying to wait for the perfect moment, if you're worried, are you likely to go buy something you can't afford? Hmm? No? Or lust? Are you likely to, or when you're worried, are you more likely to drink? Or more likely to get angry? Or do something stupid? I know I am. Not all of those, but. And here's the crazy thing. Some people feel guilty for not worrying. They think it's a virtue. Here's what they say. But Bobby, I care. I care. No, no. No, you don't care. You're just scared. Is that right? Can you care and not worry? Not worrying is one of the most caring things you can do to the person you're married to. It's one of the most caring, not worrying is one of those caring things you can do for your children. Can you be responsible and not worry? Yes or no?
Yes.
Can you plan and not worry?
Yes.
Can you go to work and not worry? Yes, yes. Amen. Worry means you just don't have any faith. You don't believe what God's saying. So you just got to slap it. This is not meant to make you feel guilty because we all worry. You just want to slap it down. Okay, final thought. Who's your healer, God or you?
God.
Who's your provider, God or you?
God.
God's your provider, right? He's Jehovah Jireh? Is he Jehovah Rapha? You know the word Rapha in Israel is the word used for doctor? So like just Rapha this, Rapha that. It means doctor. You're not the doctor. I have decided to stop saying I am the provider for my family. One more time. I, the husband and father of the Shuler family, have decided to stop saying I'm the provider for my family. I am not Bobby Jireh. Amen? I'm not Bobby Jireh. I do my best. Forget the rest. Let's just say that together. I do my best. And I forget the rest. That's right. I'm not Bobby Rapha. There's only one healer. Amen. So you can believe for yourself, believe for healing, you can believe for other people, but at the end of the day, God is the healer, and he can do it, amen?
Amen?
And so I don't say that to diminish anyone's faith. I just say that to simply say that too often in walking in faith and in ministry, we get crippled. All right, stand with me. Who's ready to be free of worry? Now, there is not one person in this room that doesn't worry sometimes. It's easy to have faith when things are good. Come on up, worship band. It's easy to have faith when things are good. But should we have faith when things are bad? That's when we need to do it the most. And some of y'all are worrying even though everything is going good. Lift your hands with me like this. We're just going to give it to the Lord. Father, I ask your Holy Spirit, move Holy Spirit, we invite you to move in a supernatural way that goes beyond our heads. Just try and get your head out of the way and invite the Lord to touch your soul. Some of you, you need a miracle today to be free from worry. I want you to just kind of picture that weight that you're carrying about whatever it is. Just imagine it just like turning into balloons in the Spirit. I just sense in my heart that for some of you, the lack of breakthrough is unforgiveness. God does not work well with unforgiveness. If you have any unforgiveness in your heart towards a relative, towards a former boss, towards an ex, kill that unforgiveness right now. Let's just pray. In the name of the Lord Jesus Christ. Come on, louder. In the name of the Lord Jesus Christ. I forgive everyone of anything they've ever done. Because you've forgiven me of everything I ever did. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. All right, let's worship together. Praise God.
You are more than able.
So we sing, you are more than able.
No limit to who you can become. There's no limit to what you can achieve if you work harder on yourself than anything else.
Goedenavond allemaal. Ongelooflijk blij dat jullie deze avond kunnen meemaken.
You can change. You can get bigger. You can become so much more if you invite Christ into your life. If you follow him, if you commit yourself. All God's people said. Amen.
Zorgen maken, nou, dat doen we allemaal. En de Bijbel zegt, wees in geen ding bezorgd. En hoe dat in verhouding tot elkaar staat, dat wist Bobby heel mooi te verwoorden. Ook mooi om eens de Bijbel na te lezen op het woordje zorgen. Goed, volgende week is mijn gast Herman Haan. Hij schreef het boek De Strijd van een Optimist. En dat heeft alles te maken met hoe hij opgroeide. Hij werd misbruikt in het gezin waar hij opgroeide. Raakte aan lage wal door als jonge drugs te gebruiken. Maar toen kwam er een moment dat hij een meisje ontmoette in een evangelisatietent. En wat er toen gebeurde, vertelt hij graag in Hour of Power. Bijzonder is dat hij nu de ziekte van Parkinson heeft, maar ook heel bijzonder hoe hij daarmee omgaat. Zoals iedere keer in Hour of Power een bemoedigend levensverhaal, een mooie preek en mooie muziek. Dat is Hour of Power. Ik wens iedereen namens het team van Hour of Power een hele goede zondag toe. En ik hoop tot volgende week.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.